Als jullie met me zouden willen opzoeken uit het Oude Testament, uit het boek Daniël. En daarvan hoofdstuk 10. En dat wil ik graag met jullie lezen vanmorgen. En daar een paar ogenblikken bij stilstaan. Ik heb een paar weken geleden gesproken over, om het zomaar even te noemen, over geestelijke strijd. Aan de hand van Openbaring 12, onder andere. Waar het zo gaat over de strijd die er één keer was van de tegenstander van God. Dankjewel. Van de boze, dat hij een strijd voerde tegen God. En strijd voerde later ook tegen zijn zoon Jezus Christus, toen hij geboren werd, ook op aarde kwam. En ook een strijd voerde tegen de gemeente van Jezus Christus, tegen de kerk, tegen ons als gelovigen. En ik heb daar toen ook wat reacties op gehad en ook een vraag eigenlijk ook gehad over onder andere dit hoofdstuk, Daniël 10. En ik wilde daar eigenlijk zo vanmorgen met jullie eens even bij stilstaan en daarover nadenken. In het derde jaar van Kores, de koning van de Perzen, werd aan Daniël, die Belteshazzar genoemd werd, een woord geopenbaard. Dat woord was waarheid en sprak van grote nood. En hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht. In die dagen bracht ik Daniël 3 volle weken door met rouwbedrijven. Smakelijke spijzen at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er 3 volle weken verlopen waren. Op de 24e dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Uvas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht. Maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet. Doch een grote schrik overviel hen, zodat ze vluchtten en zich verborgen. Zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat. En ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden, en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en handen sidderend oprijzen. En hij zei tot mij, Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga recht opstaan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. En hij zei tot mij, vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet hebt, had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk van de Persen stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen van de Persen de overhand behield. En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst van de dagen overkomen zal. Want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en begon te spreken. En ik zei tot hem die voor mij stond, mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen, en ik heb geen kracht meer over. Hoe kan ik, de knecht van mijn heer, spreken met u, mijn heer? Ik heb immers geen kracht meer, en alle adem is mij benomen. Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij wederom aan, en gaf mij kracht, en hij zei, vrees niet, gij zeer beminde man. Vrede, zei u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zei, mijn heer, spreken, want gij hebt mij kracht gegeven. Toen zei hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst van de Persen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie dan zal de vorst van Griekenland komen. Nochtans zal ik u meedelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Vader in de hemel, we willen zo bidden dat u ons zelf leidt. Als we uw woord echt open doen, Heer, dan beseffen we steeds weer dat we niet van onszelf kunnen begrijpen wat er staat en wat u daardoor ook tot ons wilt spreken. En we willen zo bidden ook vanmorgen dat u onze harten en gedachten echt opent. Heer, dat we zo open mogen zijn voor de dingen van u en iets ervan mogen ontdekken ook vanmorgen. Wilt u ons zo leiden, Vader in de hemel, door uw Heilige Geest. We willen u danken voor uw woord wat u ons gegeven hebt, dat we het in alle vrijheid mogen ontvangen en mee mogen omgaan en vanuit mogen leven, Heer. Omdat we ook beseffen hoeveel landen er ook zijn in deze wereld waar dat niet kan. En we willen u daarom danken, Vader, omdat we ook weten dat uw woorden zijn van eeuwig leven. Heer, we danken u zo in Jezus' naam. Amen. Het is eigenlijk een heel bijzonder verhaal, ook een heel apart verhaal, wat we zo lezen hier in Daniël hoofdstuk 10. En ik moest zo denken, toen ik dat deze week ook zo las en aan het voorbereiden was, dat het is alsof je in een theater zit, om dat beeld eens te gebruiken. En dat je naar een toneelstuk kijkt. En je hebt iets gezien en dan gaan de gordijnen dicht en dan staat er opeens iets heel nieuws op het podium. Hele andere attributen, hele andere voorwerpen, andere mensen. En dan denk je, hoe kunnen ze dat allemaal zo snel, hoe krijgen ze dat allemaal klaar? En als je nou bijvoorbeeld achter het podium zou zitten, dan zou je kunnen zien wat zich daar allemaal afspeelt achter die gordijnen, voordat er weer een heel nieuw iets op het podium staat. Dat je ziet hoeveel mensen daar eigenlijk in beweging zijn en wat er allemaal gebeurt achter de coulissen om iets tot stand te brengen. En ik heb zo'n idee dat we hier eigenlijk iets mogen zien van wat er eigenlijk achter de gordijnen van het zichtbare gebeurt in deze wereld, in onze kosmos. En ik denk dat het goed is, ook als we echt beseffen, en dat er eigenlijk ook in de, we leven allemaal in een wereld, in een zichtbare wereld. En het is gewoon ook zo dat er ook een onzichtbare wereld is. De Bijbel die spreekt daar heel vaak over. En eigenlijk is dat in de Bijbel de meest natuurlijke zaak bijna, eigenlijk ervan uitgaande dat er een geestelijke wereld is en een geestelijke strijd. En het is denk ik ontzettend belangrijk ook dat we eigenlijk op een Bijbelse manier ook daarnaar kijken. En zo wil ik wat gedachten delen met jullie vanmorgen ook uit dit hoofdstuk. En het is eigenlijk, het begint met een datering. Zoals je dus heel vaak ziet in de Bijbel, dan zie je dus ook dat het historisch ook een bepaald verhaal, een geschiedenis geplaatst wordt. Zodat het ook vaak te herleiden is, zelfs ook als je de gewone geschiedenis erop naslaat. Maar ook in dit geval is het eigenlijk heel bijzonder. Ik zal de details eigenlijk wat weglaten, maar waar het hier om gaat is eigenlijk dat op dit moment dat dit geschreven werd en dit verhaal zich afspeelt, dan is het eigenlijk 70 jaar geleden dat het volk, Joodse volk in ballingschap werd weggevoerd naar Babylon. Het tegenwoordige Irak, om het maar even dus nu over te plaatsen in onze tijd. En in het boek Jeremia, daar stond dat het volk 70 jaar in die ballingschap zou zijn. En Daniël, die komt daar eigenlijk achter, om het zo maar eens te zeggen. Hij komt erachter en hij ontdekt eigenlijk dat die profetie in Jeremia, dat die eigenlijk vervuld zou moeten zijn. Maar hij ziet het eigenlijk helemaal niet gebeuren. En hij ziet ook niet dat zijn volksgenoten, om het zo maar te zeggen, dat die daar ook maar iets van onrust hebben om terug te gaan naar hun eigen land. Die zijn blijkbaar zo vergroeid inmiddels met hun nieuwe omgeving dat ze misschien niet eens meer terug willen. Misschien hadden ze goede zaken opgebouwd, hadden ze het leven daar goed ook en wilden ze niet meer terug. Maar Daniël die beseft eigenlijk dat God een plan heeft met zijn volk en dat dat plan ook gerelateerd is eigenlijk, dus verbonden is ook aan het land wat God hun beloofd had en waar ze dus een eigen plek hadden gekregen van de Heere God. En dan roept Daniel, denk ik dat hij zijn vrienden samen roept. En later in dat verhaal zien we dat. En komen ze samen en dan gaan ze eigenlijk, ze hebben een bidstond. Denk ik samen. Zo, dat kun je eigenlijk concluderen. Ze gaan komen samen om te bidden. En dan gebeurt er eigenlijk dat hele bijzondere wat we net samen gelezen hebben. Dan is die daar aan de oever van de rivier de Tigris. En ik denk dat het een... Ze komen daar dus samen in de buitenlucht. Ik denk dat het zo'n stralende dag was als vandaag. En die dagen die heb je daar natuurlijk heel veel. Daar schijnt heel veel de zon. En dan kwamen ze dus samen aan de oevers van de rivier in de buitenlucht. En dan gingen ze samen bidden. En dan kreeg Daniel een visioen dat zo ontzagwekkend is, dat hij het nauwelijks eigenlijk kan verdragen of verwerken. Ik sloeg mijn ogen op, zegt hij, en zie, dan zag ik een man in linnen klederen gekleed, de lenden omgord met goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Dat moet zoiets indrukwekkends geweest zijn, dat het zo is dat Daniel zelf eigenlijk, eigenlijk de kracht die vloeit uit zijn lichaam weg, verlamd van angst, kun je eigenlijk wel zeggen. Die vrienden die zien het niet, maar krijgen dus mee wat dat er iets gebeurt en die vluchten ook weg. Ik moest ook zo denken toen ik dat las aan het verhaal van Paulus ook, als die later tot geloof komt. Dan komt er ook een enorm licht uit de hemel. En die mensen om hem heen, die vluchten ook weg. Er zijn meer van zulke gebeurtenissen ook in de Bijbel, die zo ontzagwekkend zijn voor een mens, dat ze eigenlijk het nauwelijks aankunnen. En ook dit wordt ook bij ons beschreven, hoe Daniel zelf er ook aan toe is. En ik moest ook denken aan een andere ontmoeting van iemand uit de Bijbel, die ook eigenlijk iets soortgelijks beschrijft als die een ontmoeting heeft met die hemelse persoon. En het is uit het boek in Openbaring hoofdstuk 1. Daar vinden we ontmoeting ook van Johannes. Als die op het eiland Patmos is, verbannen. En dan is die daar eigenlijk ook met Gods woord bezig en aan het bidden. En dan heeft die daar ook een hele bijzondere ontmoeting. In Openbaring hoofdstuk 1, vers 12, daar staat: en ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Het is eigenlijk opvallend hoe die 2 ontmoetingen die dus Daniel heeft en later, dus vele eeuwen later, Johannes op het eiland Patmos, hoe die zo lijken op elkaar. Ze beschrijven iets wat ze nauwelijks, denk ik, kunnen beschrijven. Waar ze zo, wat zo ontzagwekkend is, dat ze eigenlijk zelf, vrezen voor hun eigen leven. En eigenlijk hebben ze een visioen eigenlijk van de Heer Jezus Christus. En ze mogen eigenlijk even kijken, ze mogen iets zien. Als het ware worden die gordijnen even weggeschoven en mogen ze iets zien van die andere wereld die zo'n geweldige realiteit ook is. Het is niet zo dat die persoon opeens tevoorschijn komt op het toneel, om het zomaar even met alle eerbied te zeggen. Maar die persoon die was er al die tijd al. Maar even wordt dat gordijn als het ware weggeschoven en zien ze daar de Heere Jezus Christus en al zijn grootheid en zijn heerlijkheid. En dan wordt het voor Daniel eigenlijk nog erger. Hebben we dat net gelezen. Dan komt er iemand bij hem. Ik denk dat er een engel bij hem komt. En hij zei tot mij: Daniel, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek. En ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. Dus hij ziet niet alleen iets, maar hij wordt ook nog eens aangeraakt. Maar dan gaat hij ontdekken wat er zich aan het gebeuren is, stap voor stap. En hij zei tot mij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord en ben ik gekomen op uw woorden. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat er gebeurt. Ze zijn samen aan het bidden. En het laatste wat je toch verwacht is dat, wat zij ook verwacht hebben, maar zoiets toch zeker niet. En die persoon, die engel, denk ik, die zegt dan, ik ben gekomen op uw woorden. En er staat dan ook nog, nu ben ik tot u gezonden. Dat wil zeggen, God die heeft die persoon gezonden. En God die begon eigenlijk dat gebed van Daniel eigenlijk te beantwoorden. Eigenlijk vanaf het moment dat Daniel begonnen was met te bidden. En dat is eigenlijk een heel bijzonder gebeuren wat we hier in dit verhaal lezen. Want de 3 volle weken heeft hij dus doorgebracht. Hij is begonnen met te bidden, te vasten. Het lijkt alsof hij zich nauwelijks gewassen heeft. Hij zalfde zich niet meer. Maar richtte zich eigenlijk helemaal op de dingen van God. En dan 3 weken lang bidt hij. En dan zegt die stem dus, vanaf het moment dat je bent begonnen met te bidden, ben ik eigenlijk al naar je toe gezonden door de Heere God. Maar dan zit er 3 weken tussen. Er zit dus een vertraging als het ware in van 3 weken. En dat is, en daar is een verklaring voor. En dat lezen we in vers 13. Als je je Bijbel hebt, dan lees het met me mee. Daar staat, dan zegt die engel, maar de vorst van het koninkrijk van de Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen van de Perzen de overhand behield. Dus de reden dat die boodschappen werd opgehouden was dat er een geestelijk wezen als het ware was, die de vorst van het koninkrijk van de Perzen wordt genoemd. En die vorst, die engel, die boodschapper van God, hield die 3 weken eigenlijk tegen, bood die tegenstand. Daar speelt zich dus blijkbaar een strijd af, waar Daniel eigenlijk geen enkel benul van had, geen enkel besef van had ook. En hier wordt ons eigenlijk iets getoond. De Bijbel laat iets zien, geeft daar niet een hele uitgebreide beschrijving van, maar laat iets zien van de werkelijkheid van de onzichtbare wereld. Er zijn dus geestelijke wezens die zich verzetten tegen God en de heerschappij van God. En die zich verzetten tegen een beantwoording van gebeden. En deze vorst was heel specifiek voor dat gebied van de Perzen. En later zien we dus ook nog dat er een andere vorst is ook die over een ander gebied gaat. En het lijkt erop dat dit de taak is van die vorst. Om de mensen eigenlijk in het land waar die heerst, om ze ervan te weerhouden om de waarheid van God te horen. En het licht van Gods woord eigenlijk te ontvangen. Een vorst van de Perzen en ook een vorst van Griekenland wordt hier ook genoemd. Weet je, ik vind dat eigenlijk heel apart. Apart eigenlijk dat de Bijbel ons daar iets van laat zien. Maar ook denk ik dat het Gods bedoeling is dat we iets beseffen van wat er gebeurt. Vaak denk ik ook dat we bidden en dat we ook niet altijd beseffen wat dat teweeg brengt. Ik heb eens een boek gelezen van Anne van der Bijl. Dat heet En God bedacht zich. En toen, dat gaat eigenlijk over voorbeden. En dat is een heel erg goed boek. En dat laat ook iets zien, dan kom je eigenlijk onder indruk van dat je ziet hoe eigenlijk als we bidden, dat Gods hand eigenlijk in beweging komt. En al zien we het niet altijd direct in het zichtbare, dan zegt de Bijbel, dan er gebeurt iets. En soms kan dit de reden zijn dat een gebed ook niet zomaar direct verhoord wordt. Weet je, het is vaak zo, ik denk ook dat we vaak, ik denk dat het ons ook kan helpen om iets te zien van wat er gebeurt eigenlijk in de wereld. Als je het nieuws volgt, als je de krant, iets van de krant leest of de televisie ziet, dan zie je eigenlijk wat, dat zoveel beroering is in zoveel landen, onder zoveel volkeren. En soms denk ik wel eens van, nou nu misschien gaan we, als ik aan het begin van het jaar, soms, weet je, dan ben ik wat naïef en dan denk ik, nou weet je, misschien gaan we nu wel een jaar in dat oorlogen zullen stoppen. Dat mensen elkaar niet meer naar het leven staan. Dat mensen zich uitstrekken naar vrede. Omdat dat voor iedereen uiteindelijk hetgeen is wat iedereen zou willen graag. En een eigen plek hebben om te wonen en te werken en te leven. Maar dan ga je zo'n jaar door en dan kijk je terug. En dan zie je wat voor een ellende eigenlijk zich heeft afgespeeld op de wereld. Dan denk je soms, dan stopt het daar. En dan stuurt de wereld massaal eigenlijk VN-legers ergens naartoe. Om de zaak onder controle te houden. En dan opeens dan barst ergens anders, barst de zaak weer los. En ik denk dat als je dit leest, dat je dan iets gaat begrijpen van wat zich eigenlijk achter de schermen afspeelt. Dat het zo lijkt te zijn, ik denk dat je dat eigenlijk zou kunnen concluderen, dat ieder land misschien wel een vorst heeft, een duistere vorst, die eigenlijk invloed uitoefent in dat bepaalde land, of over een bepaald volk, of over een bepaald gebied. Als ik denk aan dat gebied van de Perzen, wat hier genoemd wordt, dat is het gebied van Irak en Iran. En als ik kijk eigenlijk wat daar gebeurt ook nu, en hoeveel haat eigenlijk uit dat gebied opstijgt, ook naar Gods volk, naar Israël. Met een letterlijke drang om dat land te vernietigen, dat volk te vernietigen. He, hoe dat ook al voor de inval in Irak. Hoe er, ik weet nog, zie nog de beelden van een enorm kanon. Wat ze gevonden hadden, wat daar gebouwd werd. Wat de bedoeling had om over honderden kilometers het land Israël te kunnen beschieten. En dan wordt natuurlijk de leider van zo'n land opgepakt en die is dan gevangen. Maar er is een ander land dat wil een atoombom bouwen. En iedereen weet eigenlijk wat de bedoeling van die atoombom is. Dat is niet voor die Arabische buurlanden, maar het is voor Gods volk. Om het te vernietigen. En het lijkt, als ik dat zo lees en hoor en zie, dan lijkt het alsof die vorst daar in dat gebied nog steeds eigenlijk actief is. En zich richt tegen Gods volk. Maar misschien is het ook zo dat we in ons eigen land een vorst hebben die in ons land de gedachten van de mensen probeert te beïnvloeden. En ze weerhoudt om de waarheid van Gods woord te kennen. Hier staat in Lucas hoofdstuk 4. Ik geloof dat ik die tekst niet heb opgeschreven. Lucas hoofdstuk 4. Daar zegt de Bijbel, neemt daar, zegt daar dat de duivel Jezus meeneemt naar een naar de tempel, naar het dak van de tempel. En dan toont hij hem al de koninkrijken van de wereld. En dan probeert hij Jezus te verleiden met deze woorden. Dan zegt hij tegen hem, ik geef u de macht over dat alles. En ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken. En ik geef het aan wie ik wil. Dat zegt hij tegen Jezus. Dus de Satan zegt dat tegen Jezus. Weet je, in de Bijbel wordt de duivel ook de God van deze wereld genoemd. En het is waarschijnlijk zo dat hij zijn macht geeft aan wie hem aanbidden. Want hij is de vorst van de demonen. Het Nieuwe Testament zegt een aantal dingen over deze tegenstander van God. Ik heb er een paar dingen van opgeschreven, een paar teksten. Het zegt ons dat die vorst van de demonen, dat hij als de God van deze wereld de gedachten van de ongelovigen verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. Weet je, soms dan snap je niet waarom iemand niet het evangelie aanvaardt als hij het uitgelegd gekregen heeft. Als je het nog eens uitgelegd hebt en nog eens. En dat iemand het gewoon niet kan zien. En dan zie je dat er een iemand is die de gedachten van de ongelovigen verblindt. Het is degene die de wereld verleidt. Een openbaring. Zijn zaad, hij is degene die zijn zaad plant door de hele wereld. Dat zijn ongelovigen in de gelijkenis in Matthäus 13. Het zegt ook dat hij het zaad van het woord van God wegpikt als het gepredikt wordt. Het zegt ook dat hij zendings- en evangelisatiewerk dwarsboomt en tegenwerkt. Voorbeeld van Paulus in 1 Thessalonicense. En het zegt ook dat hij dienaren van God in de gevangenis doet gooien. Efesius zegt dat we hebben niet te worsten tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Weet je, en als de vorst van de boze machten dat doet, dan kun je ook aannemen dat dat zijn ondervorsten eigenlijk hetzelfde doen. Zijn ondervorsten die regeren, als het ware, over een bepaald land, over een bepaald gebied. Ik las deze week een verslag van een zendingsreis die een groep zendelingen van jeugd met een opdracht gemaakt had. Toen er dus een wereldkampioenschap voetbal was in Argentinië, in Córdoba, in de stad Córdoba in Argentinië. En dan is het zo dat met dat soort grote evenementen vaak honderden, soms duizenden zendelingen, eigenlijk mensen, christenen, naar zo'n groot evenement toe gaan, ook bij de Olympische Spelen, om daar het evangelie te brengen. En dat was ook zo in Argentinië. Er was een grote groep van jeugd met de opdracht eigenlijk naartoe gegaan. En ze brachten daar het evangelie aan de mensen. En ze hadden dat een aantal dagen gedaan en er kwam eigenlijk helemaal geen enkele respons. Niemand die reageerde, niemand die een traktaat aannam, niemand die de moeite nam om te blijven staan. En ze waren eigenlijk aan het zoeken van hoe kan dat. En toen besloten ze eigenlijk om samen een dag te nemen van vasten en bidden, om eigenlijk leiding van God te zoeken, wat eigenlijk de reden daarvan was. En toen werd hun door God eigenlijk geopenbaard dat in dat gebied, dat in die stad ook, in Córdoba, dat daar een enorme zelfvoldaanheid onder de mensen eigenlijk heerste. Arrogantie ook, mensen waren eigenlijk heel erg sophisticated, om het zo te zeggen. Dus heel erg de nieuwste trends volgen, erg materialistisch en enorm ook trots op datgene wat ze bereikt hadden. En heel erg gehecht aan bezittingen, aan hun positie ook, aan status, aan uiterlijk vertoon. En toen ze dat eigenlijk gingen zien, dat het eigenlijk, dus eigenlijk om het zo maar te zeggen, dat enorme trots was, toen besloten ze eigenlijk om te reageren in een tegengestelde geest van nederigheid. En dus ze baden en ze gingen de volgende dag de straat op en overal in een groot winkelcentrum gingen ze op de knieën zitten. En bogen zichzelf echt ter aarde met hun hoofd op de grond. En baden ze dat Jezus, dat hij zichzelf zou openbaren. En dat hij zou laten zien wie hij was aan de mensen. En dat was eigenlijk onvoorstelbaar, maar er kwam direct een doorbraak. Toen ze daarna gingen prediken, eigenlijk op het Marktplein. Sint Martinsplein in die stad. En op andere plaatsen. Toen kwam er een enorme respons. Er kwam er een hele grote respons. De mensen bleven staan, de mensen namen de traktaten aan. Mensen vragen, vroegen, mensen knielden zelfs neer in het openbaar. En hun verklaring was eigenlijk dat de hele intimidatie van de vijand, die de mensen in de greep hield, dat die gebroken was door de geest van nederigheid, die ook hun eigen trots eigenlijk ook nog eens had verbroken van de mensen die meewerkten. En ik denk dat we dat gewoon... Ja, ik vond het zo'n enorme treffende illustratie eigenlijk, omdat je denk ik vaak niet beseft dat, besef het zelf niet altijd. Ook denk ik dat wat Paulus zegt, dat we niet worstelen tegen bloed en vlees. Dus dat wil zeggen, onze strijd is niet, we strijden niet tegen mensen, tegen medemensen. Mensen zijn niet het probleem, om het zomaar eens te zeggen. Dat denken we wel. En soms kunnen bij mensen ook best problemen veroorzaken. En dan geven we altijd een ander de schuld natuurlijk. Kijk, als een student problemen heeft, dan zegt hij het ligt aan de faculteit. De universiteit en de universiteit zegt, ja die studenten, die doen het niet goed. Of in het land zegt een regering, ja die mensen van het land, die doen niet wat ze moeten doen. En de mensen geven vaak de regering de schuld. Daar zijn we in ons land ook heel goed in. Of werkgevers zeggen het ligt aan de mensen die ik in dienst heb. Die niet doen wat ze moeten doen. En omgekeerd zeggen werknemers, het ligt aan de werkgevers die zo kapitalistisch zijn en niet doen wat ze behoren te doen. Of ouders zeggen het ligt aan onze kinderen. En kinderen zeggen natuurlijk dat het aan de ouders ligt. Alleen bij ons is dat natuurlijk niet zo, maar normaal is dat wel zo. Maar iedereen geeft een ander de schuld. En we zeggen eigenlijk nooit, het ligt aan mij. Maar Paulus zegt dat als het erop aankomt, dat we ernaast zitten als we zeggen, het ligt uiteindelijk aan mensen. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen machten, tegen wereldbeheersers, zegt hij. Hij noemt daar een aantal woorden in Efeziërs hoofdstuk 6. Je moet die tekst maar eens opzoeken. Tegen machten, tegen wereldbeheersers, tegen boze geesten in de hemelse gewesten. En dat is eigenlijk ook niet een onderwerp misschien waar je direct zegt van, dat is nou voor een prachtige zondagmorgen, dat is nou hetgene waar je bij stil moet staan. Maar het is wel de werkelijkheid waar we iedere dag mee te maken hebben, of we dat beseffen of niet en of we dat geloven of niet. Het is de werkelijkheid die zich afspeelt in deze wereld en om ons heen. Weet je, ik denk ook dat die vorst die van die Perzen, dat die ook daarom probeerde die boodschapper vanuit de hemel te hinderen. Omdat die boodschapper, die bracht een boodschap van waarheid. In vers 21. Daar staat, nochtans zal ik u meedelen, zegt hij, wat geschreven staat in het boek van de waarheid. Weet je, en vaak zie je dat, en dus in landen bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, daar kun je nog je Bijbel, dan mag je je Bijbel niet eens meenemen als je dat land binnengaat. Je wordt geweigerd of je wordt gevangen gezet als je daar een Bijbel in je bezit hebt. Zo zie je de haat eigenlijk tegen het, om het zo te zeggen, tegen het boek van de waarheid, tegen het woord van God. De Bijbel zegt ons dat Satan een leugenaar en een misleider is. En het belangrijkste doel van die vorsten is om ervoor te zorgen dat de mensen het boek van de waarheid, dat ze het woord van de waarheid, het woord van God, dat dat niet bekend wordt en dat het ook niet geloofd wordt. Maar Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 8 dat het de waarheid is die vrijmaakt en die mensen heiligt in Johannes 17. Weet je, wat kan ik daar nou mee doen? Daar wil ik mee afsluiten eigenlijk. Twee dingen wil ik zeggen. Wat kunnen we daarmee doen? Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we het beseffen. Het eerste is dat we dat, om het zo te zeggen, het onzichtbare, ik noem het maar even het bovennatuurlijke, dat moeten we serieus nemen. Beseffen dat we in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. Als we dat niet beseffen, dan missen we de boot, denk ik. En duistere machten die kunnen werken op een spectaculaire manier. Soms horen we dingen erover in de krant of lees je dingen of je weet van dingen. Zoveel manieren waarop de boos eigenlijk werkt. Maar die kunnen ook op een natuurlijke manier werken. Mensen in de greep van bezit brengen, om het zomaar eens concreet een voorbeeld te noemen. Dus boze machten kunnen op een bovennatuurlijke manier werken, maar ook op een natuurlijke manier. En alleen met het lezen van Gods woord eigenlijk krijgen we daar ook zicht op. We moeten beseffen ook, denk ik, dat de Bijbel geweldige beloftes geeft over de heerschappij van Jezus Christus. Voordat Jezus teruggaat naar de hemel, dan spreekt hij die bijzondere woorden dat hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Uiteindelijk, en daar zitten ook best vragen bij die wij niet begrijpen, denk ik. Uiteindelijk heeft Jezus alle macht. En tegelijkertijd zie je dat de duivel de God van de wereld wordt genoemd. En een geweldige invloed ook heeft. Maar uiteindelijk is het zo dat Jezus door zijn sterven en door zijn opstanding uit de dood, dat hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde. En als Gods kinderen hebben we eigenlijk die bijzondere voorrechten dat we in zijn naam mogen spreken en mogen handelen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Weet je, er zegt iets, die engel zegt iets bijzonders tegen Daniël. Hij zegt, gij zeer beminde man. En ik moest er zo aan denken dat is wat God tegen ons zegt. Dat we bemind zijn doordat we Jezus Christus kennen en in hem geloven en hem liefhebben. dat we daardoor bemind zijn, geliefd zijn door God in Jezus Christus. Dus het eerste is, we moeten het serieus nemen. Het tweede is eigenlijk Daniël eigenlijk geworsteld in zijn gebed om de waarheid eigenlijk boven tafel te krijgen, om het zo eens te zeggen. En hij worstelt voor het goede van zijn volk. Hij was er niet gericht op gericht om engelen te zien of bijzondere dingen, maar hij bidt eigenlijk voor de mensen om hem heen, voor zijn familie, voor zijn volk. En het is niet toevallig dat het 21 dagen duurde voordat er een antwoord kwam. Want het was 21 dagen dat Daniël in gebed was. En het lijkt dus zo te zijn dat die geestelijke strijd die er zich afspeelt, dat die alles te maken had met het gebed ook van Daniël. En zo is het denk ik ook met onze gebeden. Meer dan we ons realiseren. Dat we echt mogen strijden in gebed, in vasten, voor onszelf, voor onze gezinnen, voor onze gemeente, voor ons land, voor ons volk. Ook daar worden we echt toe opgeroepen om te bidden voor ons land, voor ons volk, voor de mensen die in overheidsposities over ons gesteld zijn. En het is opvallend dat de Bijbel ook dat zegt, denk ik. Omdat ik geloof dat ook mensen in posities, of dat hier is over een stad als Roermond, of over ons land in de regering, dat je ziet dat de beslissingen die mensen nemen, eigenlijk het voorbeeld dat ze geven, dat die van een enorme invloed zijn eigenlijk op een land, op een plaats, op een stad, op een volk. En dat het daarom eigenlijk ook is dat we worden opgeroepen om voor die mensen speciaal te bidden. Dat zelfs denk ik, al zijn ze geen christen, de Bijbel geeft daar voorbeelden van, zelfs van koningen die geen christen zijn, dat God toch hun eigenlijk hun kan sturen. Ik moet denken aan een tekst uit Spreuken, die zegt dat het hart van de koningen is in de hand van God als waterbeken. Dat hij het leidt waarheen hij wil. Dat God het hart van iemand kan sturen, zelfs al is hij geen christen. En dat is een reden ook dat we worden opgeroepen om te bidden voor de burgemeester en de wethouders van deze stad. Voor onze koningin, voor een minister-president en zijn ministers. Voor andere mensen die belangrijke posities innemen. Zodat we een stil en godvruchtig leven ook kunnen leiden. Ik wil afsluiten met een geweldige belofte. Die staat in Johannes hoofdstuk 16. We hebben zo samen het Pinksterfeest gevierd. Eigenlijk de komst en de uitstorting van Gods geest. En dan staat er in Johannes hoofdstuk 16. Maar wanneer hij komt, de geest van de waarheid, dan zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Zo bijzonder dat we het boek van de waarheid hebben gekregen. En dat we de geest van de waarheid hebben gekregen. En dat die ons mogen helpen en mogen leiden op onze weg door het leven. Amen. Zullen we even stil zijn samen. Heere God, we willen u bedanken dat we u mogen kennen. Dat we uw Zoon Jezus Christus mogen kennen. En dat u ons kent in Jezus Christus. Dat we kinderen van u zijn. Dat we kinderen van u worden genoemd, zegt Johannes, en we zijn het ook. En Heer, dat geeft ons zo'n bijzondere jouw positie ook. En ik bid zo, Heer, dat we ons daarvan bewust zijn. Dat het feit dat we een kind van God zijn, dat ons dat zo'n bijzondere voorrechten geeft om ook te bidden tot u. Om te bidden, Vader, voor zoveel situaties, voor mensen. Dat u ons de volmacht geeft om te bidden en te spreken ook in uw naam. Heer, en ik dank u ook dat het niet afhangt van hoe sterk we zelf zijn, hoe goed we zelf zijn, maar dat het voor ieder van ons geldt, voor jong of voor oud, of dat we nou heel veel gestudeerd hebben in uw woord of niet, of nog niet. Heer, dat het hangt af van onze positie die we hebben, en dat is dat we een kind van u zijn. Dat we gekocht en betaald zijn, en dat we daarom mogen bidden en spreken in de naam van Jezus. Ik wil u zo danken, Vader, dat we zo rijk zijn in u. En ik wil zo bidden, Vader, dat u ons helpt om te zien waar het om gaat. En wat de werkelijke werkelijkheid is achter de werkelijkheid die we zien. Wilt u ons leiden, Vader, door uw woord van de waarheid en door uw geest van de waarheid. We willen u zo danken, Vader, dat u ons die gegeven hebt. Beide. We prijzen u en ja, we willen u zo bidden, ook om uw zegen over deze verdere dag. Ook hier voor ieder die er niet is vanmorgen. We dragen elkaar zo op aan uw genade in Jezus' naam. Amen. Zullen we nog een lied zingen samen?